Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing uit het boek over Jan Bergmans van Dist door Pater Schoeters. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 3 bij de Vlaamse Jezuïten en het onderwerp 1 in het noviciaat. Op zaterdag 24 september 1616 is Jan Bergmans met twee andere kandidaten in het noviciaat van het keizershof getreden. Uit het boek van broeder Kleermaker vernemen we dat hij buiten zijn studentenplunje, bestaande uit een grauwe laken mantel, een zwart laken rokske en de broeken, een zwart portecollet, een violette leren broeken, één hemde, een omslag, niets had meegebracht naar het noviciaat. Vader Bergmans had dus woord gehouden. Mechelen telde geregeld bij de 100 novicen, de lekenbroeders niet meegerekend. De meeste waren tussen 15 en 20 jaar oud. Pater Suket was hun magister, hun meester en leidsman. Een aaneenschakeling van buitensporige beproevingen, zoals met het katholieke kloosterleven weinig vertrouwde geesten het zich wel eens inbeelden, is het noviciaat allerminst. Hoofdzaak in de opleiding tot het geestelijk leven is, volgens de heilige Ignatius, God zelf te laten werken in de zielen. Alles in het noviciaatsleven is er dan ook op ingericht om die werking zo duurzaam en diepgaand mogelijk te maken. Bij de aanvang van hun proeftijd besteden de novicen een volle maand in stilzwijgen en afzondering aan de geestelijke oefeningen. Voorgelicht door een ervaren zielenleider komt de jeugdige ordenskandidaat in dit 30-daags verkeer met de goddelijke heiland tot grondiger inzicht in het wezen van de geestelijke waarden. Diepe ingekeerdheid om de stem van God te horen, edelmoedige volgzaamheid tegenover de inspraken van de genade, gebed en versterving zullen hem brengen tot die toestand van zelfledigheid, waarin hij bekwaam wordt Gods gaven te ontvangen en te worden een geschikt werktuig in de hand van de goddelijke werker. Dit noemt Ignatius het eerste experimentum, de eerste proef van het noviciaat. Verder zal de novice in de loop van 2 jaren een tijd lang zieken en gebrekkigen verplegen in een hospitaal. Op bedevaart gaan zonder geld of proviand. Kost en onderkomen bedelend. Kinderen en onwetenden onderrichten in de christelijke lering. En verder in het klooster dagelijks allerhande nederig huiswerk verrichten. Gelegenheid tot buitengewone daden van moed en zelfopoffering zijn in het dagelijkse noviciaatsprogramma eigenlijk niet opgenomen. Een van de zwaarste karweien die men te Mechelen de novice tot oefening in de zelfverloochening had toegedacht, was het schoonmaken van de ettelijke dozijnen olielampen in het huis. Voor jongens die meestal een verzorgde, soms een verwende opvoeding hadden genoten, had dit vuile knechtenwerk uiteraard weinig aantrekkelijks. Maar novice vurigheid maakte het juist tot een gezocht stukje werk, en er werd soms omgekibbeld om te weten wie de lampen te doen zou krijgen. Frater Bergmans had een paar kunsten en knepen op zak, waarvan hij handig gebruik wist te maken, om zo wat bij voortduring tot de ploeg lampenpoetsers te behoren. Eens dat hij op zijn knieën met poetsdoek en oliekan aan het werk was en een van zijn jonge medebroeders hem met bewondering gadesloeg, liet hij zich lachend ontvallen. Zie, frater, gave God dat ik dit stiltje in het midden van de markt mocht uitoefenen. Ad majorem Dei gloriam, tot Gods meerdere glorie. Aldus frater Gregorie. Het moet overigens worden gezegd dat de huishoudelijke bezigheden, waarmee de Mechelse novissen werden beproefd, Jan Bergmans beslist geen zware zelfoverwinningen hebben gekost. Als knechtje van meneer Froimont had hij al de tijd gehad om daaraan te wennen. Maar een zwaardere beproeving wachtte hem elders. De beterschap welke tijdens de afgelopen zomer in de toestand van zijn moeder ingetreden was, had plaatsgemaakt voor een nieuwe aanval van de oude kwaal, welke ditmaal voor de zieke noodlottig zou worden. In de laatste dagen van november ontving Jan bericht dat zijn moeder op sterven lag en dat men hem te Diest verwachtte. Hij bevond zich toen waarschijnlijk midden in de 30-daagse geestelijke oefeningen en het is misschien daarom dat hem niet werd toegestaan zich naar huis te begeven. Iets wat hem tegenwoordig niet zou geweigerd worden. Zijn hart heeft zeker gebloed terwijl ginder ver moeder haar laatste strijd volstreed. Hij vond troost en sterkte in het gebed en een brief waaruit weer de overrompelende hartelijkheid van zijn liefde zo duidelijk spreekt, ging in Diest de stervende bemoedigen. Allerliefste moeder in den Heere, de vrede Christi zij met u en de ons lieden al te samen. Ik verheuge en verblijde mij zeer als ik aanmerke die grote benedictie met de welke die oneindelijke goedheid Gods, geloofd moet hij wezen, tot nog toe heeft gezegend ons heel huisgezin. Ten eerste mij onweerdig, roepende in het gezelschap van zijn enige zoon Jezus hier op deze aarde, en de nu ook u lieden allerliefste moeder, noeiende tot zijn hemelse bruiloft. Gij hebt nu door ziekte 7, 8 jaren beproefd de miserie der menselijke naturen, en de met Christus Jezus den kelk zijnder bitter passiën geproefd. Aanziet hem eens nu staande aan uw bedde, met uw gerekte armen, bereed om u te omhelzen. Komt, mijn bruid, mijn vriendinne, tot nog toe hebt hij met mij aan den kruise genageld geweest. Zo zult hij u in der eeuwigheid verblijden. Ziet de heilige moeder Gods Maria, ziet de heilige Elisabeth, ziet uw heilige engel, en roept met mij, o Heer Jezus, ziet hier uw arme dienstmaagd staande met uw allerheiligste moeder Maria bereed tot hetgene gij begeert. O Jezus, zonen van David, weest mijnder genadig. O Maria, ziet mijn kinderen, de welke ik met zoveel tranen heb opgevoed in die vreze Gods. Ik offer ze u op tot zonen, tot kinderen, wees toch hare moederen. O Maria, ik bidde u ook, u het ganse herten, dat gij mij wilt aannemen tot uw zonen en de alle mijn broeders en de zuster. Welaan, allerliefste moeder, strijd kloekelijk, pijst op de kronen die u wordt bereed gemaakt. Ik hoop dat wij lieden u niet zullen verliezen, maar dat gij ons met meerder affectie en de liefde zult beminnen in de hemel. Ik bidde u uit ganser herten, dat gij uw moederlijke benedictieën mij niet wilt weigeren. Wij bidden hier al te samen voor u, dat God u wil geven hetgene u zalig is. Ik hoop dat gij ook mij niet zult vergeten. Strijd kloekelijk, allerliefste moeder. Uw beminden en de onderdanigen zonen, Johannes Bergmans.
Thank you.
De 1 december 1616 had Jan geen moeder meer. Nu zou vader Bergmans eerst tastbaar gaan ervaren dat de mens wikt, maar dat God beschikt. Kort na de dood van zijn vrouw kwam hij naar Mechelen, om er bij zijn zoon zijn nood te klagen en een laatste maal te trachten hem voor zich terug te winnen. Jan liet zich echter niet ompraten, wel in tegendeel. Zo lang drong hij aan tot zijn vader naar Leuven ging om er een retraite te volgen in het huis van de sociëteit. Daar wachtte hem Gods genade. In die dagen van gebed en afzondering maakte hij de balans van zijn leven op, wat het was en wat het kon wezen. De geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius stelden hem opeens voor onvermoede werkelijkheden. Gods stem, die het huis deze wereld onhuiselijk maakt, riep ook hem op tot een hogere strijd dan voor familiebelangen wordt gevoerd. Met de hartstochtelijkheid alle Bergmansen eigen, gooide hij het roer van zijn leven om. De dood van zijn vrouw had hem de vrijheid teruggegeven. Hij, die er eenmaal op uit was geweest om zijn zoon van zijn roeping af te houden, dacht er nu zelf aan hem in de sociëteit van Jezus te volgen. Omwille van zijn minderjarige kinderen kon dit plan echter niet voor uitvoering in aanmerking komen. Daarom besloot hij priester in de wereld te worden. Hij ging zich aanmelden bij aartsbisschop Hovius, en zo kreeg de wakkere prelaat in plaats van de zoon de vader. Daar de oudschepen van Diest zijn Latijn nog goed machtig was en de nood der tijden tot bijzondere maatregelen noopte, zou hij, nog eer anderhalf jaar om was, als priester aan het altaar staan. Hoofdstuk 2. De heiligheid van elke dag. Sint-Jan Bergmans is het kind naar de geest van pater Suke. Sinds 1609 was deze op de zeer verantwoordelijke post van novicemeester geplaatst. De paters de Greef en Kools, die als biechtvader en congregatiedirecteur op Bergmans zielenleven hadden ingewerkt, waren door hem gevormd. 8 jaar lang drukte hij zo zijn stempel op de jonge Vlaamse jezuïetengeneratie. En toen hij in september 1617 tot rector van het college te Brussel werd benoemd, kreeg hij van zijn oversten als opdracht zijn geestelijke methode in een boek vast te leggen. Zo verscheen dan in 1620 te Antwerpen de Via Vitae Aeternae Antoni Suke. Als een blijvende herinnering aan de leiding die hij ooit aan een heilige gaf. De weg des eeuwig levens van Antoon Suke. Zo luidt de titel van de verdienstse uitgave van 1622. Werd in vele talen overgezet, terwijl de Latijnse editie in 10 jaar niet minder dan 10 oplagen beleefde. De weg, door de oud-novicemeester van Mechelen aangeprezen om in korte tijd tot de volmaaktheid te komen, gelijkt opvallend op de petite voix van de zo moderne kleine Theresia. Telkens opnieuw legt de schrijver er de nadruk op dat de heiligheid niet is gelegen in de gratiën der mirakelen, noch in hoge beschouwingen en gebed, maar in de getrouwheid aan de kleine dagelijkse plicht met grote liefde volbracht. Het is zo eenvoudig en toch zo diep van zin. De grootste katholieke denker van de vorige eeuw, kardinaal Newman, hield er dezelfde opvatting op na. Zodra iemand werkelijk naar de volmaaktheid verlangt en daar ernstig naar streeft, zo schrijft hij, is hij ontevreden met alles wat niet helder en tastbaar is en hem niet op een of andere wijze tot de toepassing brengt. Volmaakt is hij die zijn dagelijkse werk op volmaakte wijze volbrengt. Modern is deze leer dus wel, maar tegelijk zo oud als het christendom. denken we slechts aan het woord van de zaligmaker over de goede knecht, wiens getrouwheid in het kleine door het grote zal worden beloond. Onder zijn onmiddellijke voorgangers kon Suquet zich beroepen op de ascetisch-mystieke school van de Nederlanden, met haar realistische waardering voor de kleine daad en het kleine detail, en tevens op de stichter van zijn orde, Ignatius van Loyola, zelf met mystieke genade overstelpt, die zijn geestelijke oefeningen besluit met de stelling dat de liefde zich uiten moet in werken meer dan in woorden. Zijn realistische visie van oud-officier kon slechts genoegen nemen, niet met mooie woorden of gevoelens, maar met daden, en liefst dan nog met daden van iedere dag. Om gemakkelijk tot die volmaaktheid in en door het dagelijkse leven te komen, raadt de praktische Suquet aan zich te oefenen in de tegenwoordigheid Gods en in de zuivere mening. Men zal zijn werken nauwkeurig vaststellen en een dagorde en leefregel voor elke dag bij zich dragen, waarover men zich in het gewetensonderzoek punt voor punt zal onderzoeken. Zelf geeft hij in zijn boek twee voorbeelden van zo'n geestelijke levensregel of diarium, waardoor elke handeling van de dag vooraf bepaald en geregeld wordt. Frater Bergmans, die met zoveel aandacht de geestelijke onderrichtingen van zijn magister volgde, dat hij na afloop ervan in staat was alles bijna woordelijk te herhalen, met de Latijnse citaten erbij, kon natuurlijk op zo'n gewichtig punt niet in gebreke blijven. Hij stelde dan ook zijn eigen diarium op en hield het zozeer in ere dat hij het tenminste 2 maal per jaar bijwerkte en verbeterde. Ook te Rome is hij daarmee voortgegaan tot weinige weken voor zijn dood.
Thank you.
De overtuiging dat het alledaagse werk in de ogen van God volstrekt geen alledaags belang heeft, zal hoe langer hoe vaster groeien in hem, tot zij eenmaal haar hoogtepunt bereiken zal in de schijnbaar paradoxale uitspraak maximi facere minima. Dat wil zeggen, het hoogste belang hechten aan de kleinste zaken. Immers ook het nietigste, onbeduidendste werk wordt groot voor God, door de stemming die men erin legt, door de richting die men eraan geeft, door de zuivere mening waarmee men het vervult. Waarom waren Aloysius en Stanislaus zo stipt, bijvoorbeeld om te gehoorzamen aan de minste wenken van hun overste, vroeg hij zich soms af. Ze wisten toch wel dat het nalaten ervan daarom nog geen zonde was. Hij vond zelf het antwoord. Zij hadden als door intuïtie gezien waar het op aankwam, dat de liefde tot de deugd in het kleine wordt bewezen. Aldus vertelt frater Matthijs. Zeer duidelijk blijkt hieruit dat het Jan, evenals Suquet, bij de zorg voor het kleine niet zozeer te doen was om het kleine, als wel om de liefde die uit de zorg voor het kleine spreekt. Veel meer dan door een stipt nageleefde dagorde of levensregel is Bergmans groei naar de heiligheid gedurende zijn officiaat bepaald door het steeds liefdevoller beleven van de goddelijke aanwezigheid. Als congreganist had hij zich reeds daarin geoefend. Als novice heeft hij er zijn voornaamste werk van gemaakt, zo dat hij zelf verklaren kon dat hij zonder moeite zich in Gods aanwezigheid stellen kon. Toch mogen we gerust aannemen dat de deugd van Jan Bergmans te Mechelen nog niet aan het heldhaftige toe was. Het noviciaat heeft uiteraard iets van een besloten hofje waar geen gevaren dreigen die tot spectaculaire worstelingen leiden kunnen, waar dus ook doorgaans geen heroïsche inspanningen zijn vereist. De gewone ascetische oefeningen van gebed en versterving heeft Jan weliswaar met meer dan gewone vurigheid volbracht. Zijn onstuimige natuur was daarbij zelfs tot overdrijving geneigd. Het was nodig hem in te tomen, verklaart pater Bouters. Zelf heeft Jan verteld hoe hij in zijn eerste noviciaatsjaar had geleerd het zonder ontbijt te stellen door dagelijks een beetje minder te gebruiken. Met de stevige kost die 's middags ruimschoots werd verstrekt, was dit, althans voor gezonde magen, nog niet zo'n heel erg gemis. Natuurlijk, ons moderne mensen, die wel begrip kunnen opbrengen voor onthouding om de slanke lijn of om de goede conditie, spreekt zo'n vaste uit versterving niet bijster aan. In de 17e eeuw had men daar meer belangstelling voor. Precies in 1617 werd door pater Henricus Scheren, oud-provinciaal van de Duitse Rijnprovincie, die door de generaal van de sociëteit als visitator naar Vlaanderen was gestuurd, volgend naar onze zin wel erg bevreemdend voorschrift uitgevaardigd, dat ook voor de novicen van Mechelen gelden moest. Op zon- en feestdagen, wanneer de onzen communiceren, zullen zij eerbiedshalve geen ontbijt gebruiken. En aangezien de priesters dagelijks celebreren, zullen zij om dezelfde reden zich altijd van ontbijt onthouden. Toen frater Bergmans zich echter ook op zijn middageten begon te versterven, greep de provinciaal Scribani, die dit bij het huisbezoek vernam, dadelijk in. Aan broeder Jenin, die hem zo smakelijk zag eten, verhaalde Jan wat er was gebeurd. Vroeger liet ik een goed deel staan van wat mij werd voorgezet. Ieder kreeg namelijk een vaste portie, berekend op de sterke eters, en wat er van overbleef ging naar de armen. Maar pater provinciaal heeft me opgelegd alles op te eten, en om te gehoorzamen eet ik nu langzaam door tot het teken gegeven wordt. Ben ik dan klaar, dan heb ik gehoorzaamd. Ben ik het niet, dan word ik door de tweede gehoorzaamheid van de eerste ontslagen. Een ander voorschrift van pater Scheren zal de moderne lezer allicht nog meer verwonderen. Hij schafte namelijk voor de fraters de donderdagse communie af. Men moet weten dat Ignatius in zijn constituties de communie had voorgeschreven op de zondagen en feestdagen, wat reeds een grote vooruitgang betekende tegen vroeger, toen zelfs de vromen slechts 3 of 4 maal per jaar communiceerden. In 1603 was evenwel door pater Oliverius Manare, visitator van de Nederlandse huizen, een tweede communie per week, op de donderdag, toegestaan. Op calamitatem patriae, wegens de oorlogsrampen van het vaderland. Scheren, die geen Nederlander was zoals Manare, meende dat voor Vlaanderen de gewone regel goed genoeg was. En zo komt het dat Jan Bergmans als novice minder heeft gecommuniceerd dan als collegejongen. Voor de afgenomen communie heeft hij compensatie gezocht in talrijker sacramentsbezoeken. Naar zijn voorbeeld namen weldra een 30-tal novicen de gewoonte aan iedere avond voor bedtijd het heilig sacrament nog even te gaan groeten. En deze gewoonte is in de Vlaamse jezuïtenprovincie blijven leven tot op de huidige dag. Midden september 1617 werd pater Suquet tot rector benoemd van het College van Brussel en als novicemeester opgevolgd door pater Willem Bouters, een nog vrij jonge man van 33 jaar die tot dan toe secretaris van de provinciaal was geweest. Voor hij heen ging, raadde pater Suquet hem aan frater Bergmans tot janitor aan te stellen. Het is namelijk de gewoonte in de noviciaten der orde dat aan een van de novicen als taak wordt opgedragen het teken voor de verschillende oefeningen te geven, de bevelen van de magister aan de ondergeschikte over te maken, dagelijks verslag uit te brengen over de gebeurtenissen van het noviciaatsleven, enzovoort. Te Mechelen noemde men die uitverkorene de janitor, dit is de portier. De portier nu van het Mechelse noviciaat was zomaar niet de eerste de beste. Anders dan meestal elders het geval was, had hij, buiten de bovenvermelde bezigheden, nog een aantal voorrechten en verplichtingen die hem in het noviciaatswereldje tot een man van gezag maakten. Hij wees dagelijks aan elke novice het door hem te verrichten handwerk aan, maakte de groepen op voor recreatie en wandeling, zorgde voor de gasten, had het toezicht over het gedrag van zijn medebroeders, waarschuwde bij gebeurlijke tekortkoming pater magister en bracht de opgelopen straffen aan de betrokkenen over. Terwijl de overige novicen met een zeker aantal samenwoonden, had hij zijn eigen kamer. Hij was met één woord de rechterhand van de novicemeester. Thank you. Dat frater Bergmans tot janitor werd aangesteld, verwonderde niemand. Pater Suquet had hem reeds zo dikwijls als een voorbeeld geroemd, dat de novicen het als vanzelfsprekend vonden dat hij nu ook officieel op het voetstuk werd geplaatst. Hij was in ieder geval een model van een portier. Een vol jaar handhaafde pater Bouters hem in die verantwoordelijke positie. Iets wat volgens novice geheugenis niet meer was gebeurd en ook de eerste jaren niet meer gebeuren zou. Zijn jeugdige medebroeders vonden hem als janitor eenvoudig schitterend. Nu is die tevredenheid van beide machten, om het zomaar te zeggen, waartussen de janitor als verbindingsagent fungeerde, op gevaar af van tussen beiden geklemd te raken, een treffend bewijs van Bergmans tact om met mensen om te gaan. Hij was dus tegelijk voldoende onafhankelijk van de volksgunst om openhartig verslag uit te brengen over handel en wandel van zijn medebroeders, zonder dat diezelfde medebroeders zich de slachtoffers voelden van een streven om als ijveraar voor de regeltucht bij de oversten in de gunst te blijven. Betekenisvol is wat een hunner, Hendrik Hermans, daaromtrent getuigt. Hij was zozeer ieders vriend dat nooit door iemand over hem geklaagd is, alhoewel hij de bediening van janitor uitoefende die gewoonlijk aan allerlei kritiek blootstaat. Daarvoor was naast zin voor verantwoordelijkheid en initiatief ook een flinke dosis mensenkennis vereist. Een andere novice, Wiskaard Matthijs, verklaart overigens dat hij uitmuntte door het onderkennen van ieders temperament en natuurlijke neiging en door de kunst om zich in de omgang te schikken naar de eigen aard van elkeen. Al loven haast alle getuigen zijn ongemene minzaamheid, toch wist hij, waar het paste, met kracht en beslistheid op te treden. Frater de Bugre, die de janitor in zijn officie terzijde stond, verhaalt hoe Jan eens aan een van de novicen oplegde de braadpannen in de keuken schoon te maken. De frater, die zulks wellicht beneden zijn waardigheid achtte, zocht eerst een uitvlucht en toen dit niet lukte, weigerde hij vlak af. Bergmans, gewoonlijk zo vriendelijk, werd opeens zeer ernstig. "Zie wat je doet," zei hij, "ik zal gauw maken dat je gaat." En meteen verwijderde hij zich. De andere kwam hem achterna gelopen en zei dat hij gehoorzamen zou. Uit al deze gegevens en getuigenissen spreekt een onmiskenbare aanleg bij Bergmans voor leiderschap, die hem ongetwijfeld, had hij lang genoeg geleefd, in de sociëteit tot hoge posten voeren zou. Wat zijn gave nog groter maakte was zijn opgeruimdheid en ongedwongen natuurlijkheid. Hij had zin voor humor. Hij kon zeer hartelijk meelachen. Hij kende de kunst om op te vrolijken wie droefgeestig was van aard. Zijn buitengewone hartelijkheid gaf aan zijn woorden soms een verwonderlijke kracht. Daar waren er die hem later haast nog maar alleen als sprekend in hun verbeelding terugzien konden. Jaren nadien herinnerde zich pater magister nog hoe hij op zekere dag in de recreatie verteld had over twee pas in geur van heiligheid gestorven jezuïeten. Pater Realino en broeder Rodriguez. Jan was als buiten zichzelf. Men hoorde hem mompelen: "Wat doen we toch? Waar blijven we hangen? We gaan niet vooruit. Dat zijn nu dingen die in onze dagen geschieden." Er bestaat een merkwaardig document uit de tijd van Bergmans portierschap. Pater Bouters had hem de opdracht gegeven een lijstje op te maken van algemene opmerkingen ten gerieve van de nieuwelingen. Opvallend is het hoe praktisch Bergmans die monita heeft opgesteld. Om ze naar recht te waarderen, vergeten men niet dat ze geschreven werden voor jongelui die pas de collegebanken en de vlegeljaren ontgroeid waren. Aan pikante bijzonderheden ontbreekt het dan ook niet. We citeren Niemand anders dan wie het bevolen is mag de klok luiden of ook maar aan het touw raken. Onder preekoefening of catechismus is het verboden luidkeels te lachen. Men eet niet met de linkerhand. Als men zijn glas bier gevuld heeft, drinken men het ook uit. Men drinken niet te veel, daar krijgt men maar buikpijn van. Plomp gaan, ja, het staat er zo, past niet. Hollen en springen op de trappen past niet. Wordt iemand door de janitor een straf opgelegd, dan wachtte hij zich wel hem achter zijn rug met gebaren of tekens te bespotten. Men roepen niet van beneden naar iemand die uit het venster kijkt. Wie aan anderdaagse koorts lijdt, gaat alleen naar de ziekenzaal wanneer ze lijdend zijn. Enzovoort, enzovoort. Nu glimlachen we om die naïeve, vraagteken, voorschriften, die ons een aardig kijkje geven op de toenmalige beschavingstoestanden. Intussen hebben die kleinigheden weer de waarde en het belang van alle kleinigheden. Ze maken het grote mogelijk. Alleen wie trouw blijft in kleine zaken, zal eenmaal verdienen vertrouwd te worden in de grote. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes Bergmans van Dist door Pater Schoeters. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3 bij de Vlaamse Jezuïten en bij het onderwerp De heiligheid van elke dag. Hartelijk dank voor het luisteren en een gezegende avond.